Hoofdstuk 22. Gevangenneming en dood van Johannes de Doper. Johannes de Doper was de eerste die het koninkrijk van Christus aankondigde. En hij was ook de eerste die daarvoor moest lijden. Weg van de vrije lucht in de woestijn en de grote scharen die aandachtig naar zijn woorden geluisterd hadden, zat hij nu opgesloten tussen de muren van een kerkerhol. Hij was een gevangene geworden in de vesting van Herodes Antipas. Een groot gedeelte van het dienstwerk van Johannes was verricht in het gebied ten oosten van de Jordaan, dat onder de heerschappij van Antipas stond. Herodes zelf had geluisterd naar de prediking van de doper. De losbandige koning had gebeefd onder de oproep tot bekering. Herodes had ontzag voor Johannes, maar wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En als hij hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid, maar hij hoorde hem gaarne. Markus 6, vers 20. Johannes had hem onomwonden de waarheid gezegd en zijn zondige verhouding met Herodias, de vrouw van zijn broer, veroordeeld. Een tijd lang deed Herodes zwakke pogingen de banden der hartstochten waarmede hij verbonden was te verbreken. Maar Herodias verstrikte hem nog steviger in haar netten en nam wraak op de doper door Herodes ertoe te brengen hem in de gevangenis te werpen. Het leven van Johannes was een leven van werkzame arbeid geweest en de somberheid en ledigheid van zijn leven in de gevangenis drukte zwaar op hem. Toen week na week voorbij ging en er geen verandering in zijn toestand kwam, bekropen hem moedeloosheid en twijfel. Zijn discipelen lieten hem in de steek. Hun was toegang tot de gevangenis verleend en zij berichtten hem over het werk van Jezus en vertelden hoe de mensen naar hem samenstroomden. Maar ze vroegen zich af waarom deze nieuwe leraar, als hij de Messias was, niets deed om Johannes te bevrijden. Hoe kon hij het toestaan dat zijn getrouwe voorloper beroofd werd van de vrijheid en misschien zelfs van het leven? Deze vragen misten hun uitwerking niet. Twijfel, die anders nooit gerezen zou zijn, werd nu aan Johannes opgedrongen. Satan verheugde zich toen hij de woorden van de discipelen hoorde en toen hij zag hoe zij de ziel van de boodschapper des Heren verwonden. O, hoe dikwijls blijken zij die denken dat ze vrienden zijn van een goed mens en naar te verlangen hem hun trouw te betonen, zijn gevaarlijkste vijanden te zijn. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat hun woorden, in plaats van zijn geloof te versterken, hem te neerdrukken en ontmoedigen. Evenals de discipelen van de heiland, begreep Johannes de Doper niet de aard van het koninkrijk van Christus. Hij verwachtte dat Jezus de troon van David in bezit zou nemen. En toen de tijd verstreek en de heiland geen aanspraak maakte op het koninklijk gezag, raakte Johannes in de war en werd verontrust. Hij had aan het volk verklaard dat de profetie van Jesaja vervuld moest worden, opdat de weg des Heren bereid zou worden. Bergen en heuvelen moesten geslecht worden, het oneffene moest tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei gemaakt worden. Hij had ernaar uitgezien dat de hoogte van menselijke trots en macht neergeworpen zouden worden. Hij had de Messias beschreven als degene wiens wan in zijn hand is en die zijn dorsvloer geheel zou zuiveren, die de koren zou bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf zou verbranden met onuitblusbaar vuur. Evenals de profeet Elia, in wiens geest en kracht hij tot Israël gekomen was, zag hij uit naar het ogenblik waarop de Heere zich zou openbaren als een God die antwoordt met vuur. Tijdens zijn arbeid had de doper gestaan als een onbevreesde bestraffer van de ongerechtigheid, zowel in voorname huizen als in eenvoudige. Hij had het gewaagd zich tegenover koning Herodes te stellen met een ondubbelzinnige bestraffing der zonden. Hij had zijn leven voor zichzelf als niets geacht om het werk dat hem was toegewezen te kunnen verrichten. En nu, vanuit de kerker, zag hij uit naar de leeuw uit de stam van Juda, die de trots van de onderdrukkers der aarde zou verwerpen en de armen en de roependen zou bevrijden. Maar Jezus scheen zich tevreden te stellen met het om zich heen verzamelen van discipelen en het genezen en onderwijzen van het volk. Hij at aan de tafel der tollenaar, terwijl iedere dag het Romeinse juk zwaarder drukte op Israël, terwijl koning Herodes en zijn verdorven minnares deden wat ze wensten en de kreten van de armen en de noodlijdenden ter hemel opstegen. Dit alles scheen de profeet uit de woestijn een geheimenis te zijn die hij niet kon vatten. Er waren uren dat fluisteringen van boze geesten zijn geest kwelden en de schaduw van een verschrikkelijke angst hem bekroop. Zou het kunnen zijn dat de lang verwachte verlosser nog niet verschenen was? Maar wat betekent dan de boodschap waarop hij zich ingespannen had om te brengen? Johannes was bitter teleurgesteld over het resultaat van zijn opdracht. Hij had verwacht dat de boodschap van God dezelfde uitwerking zou hebben als toen de wet werd gelezen in de dagen van Josia en van Ezra, 2 Kronieken 34 en Nehemia 8 en 9. Dat er een innige werking van berouw en bekering tot God zou volgen. Zijn gehele leven was opgeofferd aan het succes van zijn boodschap. Was dat dan tevergeefs geweest? Het verontrustte Johannes dat zijn eigen discipelen door hun liefde voor hem ongeloof met betrekking tot Jezus koesterden. Was zijn werk voor hen dan zonder vruchten geweest? Was hij ontrouw geweest in zijn arbeid dat hij nu was afgesneden van alle werk? Indien de beloofde verlosser verschenen was en Johannes trouw aan zijn roeping bevonden was, zou niet Jezus dan nu de macht van de onderdrukkers omverwerpen en zijn boodschappen bevrijden? Maar de doper gaf zijn geloof in Christus niet op. De herinnering aan de stem uit de hemel en de nederdalende duif, de vlekkeloze reinheid van Jezus, de kracht van de Heilige Geest die op Johannes gerust had toen hij in de tegenwoordigheid van de Heiland kwam, en het getuigenis van de geschriften der profeten, dit alles getuigt ervan dat Jezus van Nazareth de beloofde was. Johannes wilde zijn twijfel en angst niet met zijn metgezellen bespreken. Hij besloot een boodschap met een vraag aan Jezus te zenden. Deze boodschap vertrouwde hij toe aan twee van zijn discipelen, in de hoop dat een gesprek met de Heiland hun geloof zou bevestigen en zekerheid zou brengen aan hun broederen. En hij verlangde naar een woord van Christus dat rechtstreeks tot hemzelf gesproken zou worden. De discipelen kwamen tot Jezus met de boodschap: "Zijt gij het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten?" Matteüs 11, vers 3. Hoe kort was het geleden dat de doper op Jezus had gewezen en had verklaard: "Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt." Johannes 1, vers 29. Hij die na mij komt, wie ik niet waardig ben de schoenriem los te maken. Johannes 1, vers 27. En nu de vraag: "Zijt gij het die komen zou?" Dat was erg bitter en teleurstellend voor de menselijke natuur. Indien Johannes, de getrouwe voorloper, de zending van Christus niet kon onderscheiden, wat zou men dan kunnen verwachten van de menigte die zichzelf zocht? De Heiland beantwoordde de vraag van de discipelen niet terstond. Terwijl ze daar stonden en zich verwonderden over zijn stilzwijgen, kwamen de zieken en gekwelden tot hem om genezen te worden. De blinden tasten hun weg door de menigte, zieken uit alle standen, waarvan sommigen zelfstandig hun weg gingen, terwijl anderen door hun vrienden gedragen werden, verdrongen elkander om in de nabijheid van Jezus te komen. De stem van de machtige genezer drong tot de oren van de doven. Eén woord, één aanraking van zijn hand opende blinde ogen om het daglicht, de natuur, de gezichten van zijn vrienden en het gelaat van de verlosser te aanschouwen. Jezus bestrafte zieken en bandde koorts uit. Zijn stem drong door tot de oren van de stervenden en zij stonden op in gezondheid en kracht. Verlamde bezetenen gehoorzaamden zijn woord. Hun krankzinnigheid verliet hen en zij aanbaden hem. Terwijl hij hun ziekte genas, onderwees hij de mensen. De arme boeren en arbeiders, die door de rabbies als onreine vermeden werden, kwamen dicht om hem neerstaan. En hij sprak de woorden des eeuwige levens tot hen. Op deze wijze verstreek de dag, terwijl de discipelen van Johannes alles zagen en hoorden. Ten slotte riep Jezus hen bij zich en verzocht hun naar Johannes te gaan en hem te vertellen wat ze gezien hadden, terwijl hij daaraan toevoegde: "Zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt." Lucas 7, vers 23. Het bewijs van zijn goddelijkheid werd gezien in de wijze waarop hij deze aanwendde voor de noden van de lijdende mensheid. Zijn heerlijkheid werd getoond in zijn nederdalen tot onze lage staat. De discipelen brachten de boodschap over en dat was voldoende. Johannes herinnerde zich de profetie betreffende de Messias. "Omdat de Heere mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden verbrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren. Jesaja 61, vers 1 en 2. De werken van Christus verklaarden niet alleen dat hij de Messias was, maar toonden ook aan op welke wijze zijn koninkrijk zal worden opgericht. Aan Johannes werd dezelfde waarheid geopenbaard als aan Elia in de woestijn, toen er een geweldige en sterke wind was, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde die voor hem uitging. In de wind was de Heere niet, en na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet, en na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur sprak God tot de profeet door het suizen van een zachte koelte. 1 Koningen 19, vers 11 en 12. Zo zou Jezus zijn werk doen, niet met wapengekletter en het omverwerpen van tronen en koninkrijken, maar door het spreken tot harten der mensen volgens een leven van genade en zelfopoffering. Het beginsel van het leven, van zelfverloochening van de doper zelf, was het beginsel van het koninkrijk van de Messias. Johannes wist heel goed hoe vreemd dit alles was aan de beginselen en de verwachtingen van de leiders in Israël. Datgene wat in zijn ogen een overtuigend bewijs was van de godheid van Christus, zou voor hen geen enkel bewijs vormen. Zij zagen uit naar een Messias die niet beloofd was. Johannes zag dat het werk van de heiland door hen slechts met haat en veroordeling ontvangen zou worden. Hij, de voorloper, dronk slechts de beker die Christus zelf tot de laatste druppel zou moeten ledigen. De woorden van de heiland, zalig is wie aan mij geen aanstoot neemt, Matthäus 11, vers 6, waren een vriendelijke terechtwijzing voor Johannes. Ze gingen aan hem niet verloren. Hij begreep de aard van het werk van Christus nu veel beter en gaf zich over aan God voor leven of dood, wat ook maar het best de belangen van de zaak die hij lief had zou kunnen dienen. Nadat de boodschappers vertrokken waren, sprak Jezus tot het volk over Johannes. Het hart van de heiland ging in medeleven uit naar de getrouwe getuigen, die nu opgesloten zat in de kerker van Herodes. Hij wilde niet dat het volk de gevolgtrekking zou maken dat God Johannes verlaten had, of dat zijn geloof had gefaald op de dag dat het beproefd werd. Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen, zei hij, een riet door de wind bewogen? Matthäus 11, vers 7. De hoge rietstengels die langs de Jordaan groeiden en die met iedere wind meebogen, gaven een juiste voorstelling van de rabbies die daar gestaan hadden als critici en rechters over de boodschap van de doper. Zij werden heen en weer bewogen door de wind van de publieke opinie. Zij wilden zich niet vernederen om de harddoorzoekende boodschap van de doper aan te nemen, maar uit vrees voor het volk durfden ze toch niet openlijk zijn werk tegen te staan. Maar de boodschapper Gods was niet zo lafhartig van geest. De menigte die nu om Christus verzameld was, was getuige geweest van het werk van Johannes. Ze hadden gehoord hoe hij onbevreesd de zonde bestrafte. Tot de eigen gerechtige fariseërs, de priestelijke Sadduceërs, koning Herodes en zijn hofhouding, prinsen en soldaten, tollenaars en boeren, tot allen had Johannes gesproken met dezelfde onomwondenheid. Hij was geen bevende riet die bewogen werd met de wind van menselijke lof en vooroordeel. In de gevangenis was hij dezelfde, in trouw aan God en in zijn ijver voor gerechtigheid, als toen hij de boodschap predikte in de wildernis. In zijn trouw aan zijn beginselen stond hij zo vast als een rots. Jezus ging voort, maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige kleding? Zie, die weelderige kleding dragen zijn aan de hoven der koning. Matthäus 11, vers 8. Johannes was geroepen om de zonden en de uitspattingen van zijn tijd te berispen. En zijn eenvoudige kleding en zelfverloochend leven waren in overeenstemming met de aard van zijn zending. Rijke gewaden en de weelde van dit leven zijn niet het deel van Gods dienaars, maar van hen die leven aan de hoven der koningen. Matthäus 11, vers 8. De heersers van de wereld, aan wie de macht en rijkdom daarvan toebehoren. Jezus wilde de aandacht vestigen op de tegenstelling tussen de kleren van Johannes en de kleding die werd gedragen door de priesters en de oversten. Deze machthebbers bekleedden zich in rijke gewaden en met kostbare versierselen. Ze hadden uiterlijk vertoon lief en hoopten het volk te verblinden en op deze wijze grotere aanzien te verkrijgen. Zij verlangden er meer naar de achting van de mensen te winnen dan de reinheid van de harten te verkrijgen, waardoor ze Gods goedkeuring zouden wegdragen. Op deze wijze toonden ze aan dat ze hun trouw niet aan God, maar aan het koninkrijk van deze wereld gegeven hadden. Maar waarom zijt gij dan gegaan, zei Jezus, om een profeet te zien? Jee, ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Matteüs 11, vers 9 tot 11. Bij de aankondiging van de geboorte van Johannes had de engel aan Zacharias verklaard, want hij zal groot zijn voor de Heere. Lucas 1, vers 15. Wat bepaalt de grootheid in de ogen van de hemel? Niet datgene wat de wereld als grootheid ziet, geen rijkdom of rang, of hoge afkomst, of intellectuele gaven op zichzelf beschouwd. Indien intellectuele grootheid zonder een hoge maatstaaf onze eer waardig is, dan moeten we Satan eer bewijzen, wiens intellectuele macht niemand ooit heeft geëvenaard. Maar indien het verlaagd wordt tot eigenbelang, wordt de vloek groter naarmate de gave groter is. God stelt prijs op zedelijke waarden. Liefde en reinheid zijn eigenschappen waaraan hij de hoogste waarde hecht. Johannes was groot in de ogen des Heren, toen hij voor de boodschappers van het Sanhedrin, voor het volk en voor zijn eigen discipelen niet trachtte zichzelf te eren, maar steeds weer wees op Jezus als de beloofde. Zijn onzelfzuchtige vreugde in het dienen van Christus heeft het hoogste voorbeeld van adel dat ooit in de mens werd geopenbaard. Het getuigenis dat na zijn dood over hem gegeven werd, door hen die zijn getuigenis aangaande Jezus gehoord hadden, was: Johannes deed geen enkele teken, maar al wat Johannes van deze zeide was waar. Johannes 10, vers 41. Het was Johannes niet gegeven vuur uit de hemel te roepen, of doden op te wekken, zoals Elia dat deed, noch om in de naam van God te zwaaien met Mozes' staf van bevoegdheid. Hij was gezonden om de komst van de heiland aan te kondigen en een beroep te doen op het volk om zich voor te bereiden op zijn komst. Zo getrouw vervulde hij zijn zending, dat de mensen, toen ze zich herinnerden wat hij over Jezus geleerd had, konden zeggen: al wat Johannes van deze zeide, was waar. Johannes 10, vers 41. Iedere discipel van de Meester is geroepen om zulke getuigenis van Christus te geven. Als hij rouwt van de Messias, zou Johannes zelfs meer dan een profeet zijn. Lucas 7, vers 26. Want terwijl de profeten de komst van Christus van verre gezien hadden, was het aan Johannes gegeven hem te aanschouwen, het getuigenis van de hemel over hem als Messias te horen en hem aan Israël voor te stellen als de gezondene van God. Toch zei Jezus: de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Matteüs 11, vers 11. De profeet Johannes was de bindende schakel tussen de twee bedelingen. Als de vertegenwoordiger van God trad hij op om het verband van de wet en de profeten met de christelijke bedeling aan te tonen. Hij was het mindere licht dat gevolgd zou worden door een grotere. De geest van Johannes was verlicht door de Heilige Geest, opdat hij het licht zou laten schijnen over zijn volk. Maar geen licht heeft ooit zo helder geschenen of zou ooit zo helder schijnen op gevallen mensen als het licht dat uitstraalde van de leer en het voorbeeld van Jezus. Christus en zijn zendingswerk waren slechts vaag begrepen, zoals ze afgeschaduwd waren in de offerdienst. Zelfs Johannes had het toekomstige onsterfelijke leven van de heiland niet ten volle begrepen. Behalve de vreugde die Johannes vond in zijn zendingswerk, was zijn leven vol smart geweest. Zijn stem was, behalve in de woestijn, zelden gehoord. Zijn lot was eenzaamheid, en het was hem niet gegund het resultaat van zijn arbeid te zien. Het was niet zijn voorrecht te zijn met Christus en getuige te zijn van de openbaring van de goddelijke kracht die gepaard ging met het grotere licht. Het was hem niet gegeven te zien hoe blinden hun gezichtsvermogen terugkregen, zieken werden genezen en doden werden opgewekt. Hij aanschouwde niet het licht dat straalde door ieder woord van Christus en dat heerlijkheid gaf aan de belofte der profetieën. De minste discipel die het machtige werk van Christus zag en zijn woorden hoorde, was in die zin meer bevoorrecht dan Johannes de Doper, en daarom werd gezegd dat hij groter was dan Johannes. Door middel van de grote menigte die geluisterd hadden naar de prediking van Johannes, had zijn roem zich door het gehele land verbreid. Men stelde veel belang in de uitslag van zijn gevangenschap. Maar zijn onberispelijke leven en de sterke gevoelens van het volk ten zijne gunsten leidden tot de mening dat er geen gewelddadige maatregelen tegen hem getroffen zouden worden. Herodes geloofde dat Johannes een profeet van God was en hij was stellig van plan hem in vrijheid te stellen. Maar hij stelde de uitvoering van zijn plan uit omdat hij bang was voor Herodias. Herodias wist dat ze nooit door een rechtstreeks optreden de toestemming van Herodes voor de dood van Johannes zou krijgen en daarom besloot ze haar doel te bereiken door list. Op de verjaardag van de koning werd een feest gegeven voor de staatsambtenaren en de hofadel. Er zou brasserij en dronkenschap komen. Op die manier zou Herodes zijn aandacht afgeleid worden en zou dan beïnvloed kunnen worden al naar haar wil. Toen de grote dag aanbrak en de koning met zijn edelen aan het feest vieren en drinken was, zond Herodias haar dochter de zaal in waar het feestmaal gehouden werd, om te dansen voor het genoegen van de gasten. Salome was in de eerste bloei van haar vrouw zijn en haar weelderige schoonheid boeide de zinnen van de hoge feestgangers. Het was niet de gewoonte dat de dames van het hof op deze feestelijkheden verschenen. En een vleiend compliment werd gemaakt aan Herodes, toen deze dochter van Israëls priesters en vorsten danste voor het genoegen van zijn gasten. De koning was bedwelmd door de wijn, hartstocht heerste en het verstand werd ontroond. Hij zag alleen de vrolijke zaal met zijn genietende gasten, de tafel waarop het feestmaal stond, de parelende wijn en de schitterende lichten, en het jonge meisje dat voor hem danste. In een roekeloos ogenblik wilde hij een gebaar maken dat hem in aanzien zou doen stijgen. Onder ede beloofde hij aan de dochter van Herodias te zullen geven wat zij ook zou vragen, zelfs al zou het de helft zijn van zijn koninkrijk. Salome haastte zich naar haar moeder om te weten te komen wat ze moest vragen. Het antwoord lag klaar, het hoofd van Johannes de Doper. Salome wist niets van de dorst van een wraak die in het hart van haar moeder leefde en ze deinsde ervoor terug het verzoek te doen. Maar de vastbeslotenheid van Herodias zegevierde. Het meisje keerde terug met het verschrikkelijke verzoek. Ik wil dat gij mij onmiddellijk op een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. Markus 6, vers 25. Herodes stond verbaasd en beschaamd. De lawaaierige vrolijkheid hield op en een onheilspellende stilte viel op het toneel van genotzucht. De koning was vervuld met afgrijzen bij de gedachte Johannes het leven te benemen. Maar hij had zijn woord gegeven en wilde niet de indruk maken van een wispelturig en onbezonnen mens. De eed was afgelegd bij de eer van zijn gasten en indien een van hen een woord zou hebben gesproken tegen de vervulling van zijn beloften, zou hij vol vreugde de profeet gespaard hebben. Hij gaf hun de gelegenheid te pleiten voor de gevangenen. Ze hadden lange reizen gemaakt om de prediking van Johannes te horen en ze wisten dat hij een man was die geen misdaad had gedaan en dat hij een diener van God was. Maar hoewel ze geschokt waren van het verzoek van het meisje, waren ze te beschonken om tegenwerpingen te maken. Geen stem weerklonk om het leven te redden van de boodschapper van de hemel. Deze mannen hadden hoge vertrouwensposities in het land en er rustten zware verantwoordelijkheden op hun schouders. Toch hadden ze zich overgegeven aan feestvieren en drinken, totdat hun zintuigen afgestompt waren. Hun hoofden waren op hol gebracht door het lichtzinnige schouwspel van muziek en dans en hun geweten sluimerde. Door hun stilzwijgen spraken ze het doodvonnis uit over de profeet van God, om de wraakgevoelens van de zedeloze vrouw te bevredigen. Herodes wachtte tervergeefs van zijn eed ontslagen te worden. Toen gaf hij noode bevel de profeet terecht te stellen. Spoedig daarna werd het hoofd van Johannes binnengebracht voor de ogen van de koning en zijn gasten. De lippen die getrouw Herodes gewaarschuwd hadden om zich te bekeren van zijn leven van zonden, waren voorgoed gesloten. Nooit meer zou men die stem horen die de mensen tot berouw riep. De genietingen van één avond hadden het leven gekost van één van de grootste profeten. O, hoe dikwijls is reeds het leven van een onschuldige ter offer gevallen door de onmatigheid van hen die hadden moeten waken over het recht. Hij die de bedwelmende beker aan zijn lippen zet, stelt zich verantwoordelijk voor al de onrechtvaardige dingen die hij zou kunnen doen wanneer hij onder de bedwelmende invloed daarvan is. Door zijn zintuigen zo af te stompen, maakte hij het zich onmogelijk een overwogen oordeel uit te spreken of juist inzicht te hebben van goed en kwaad. Hij opent voor Satan de weg om door hem de onschuldige te verdrukken en te gronden te richten. De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige. Ieder die zich daaraan overgeeft is onwijs. Spreuken 20 vers 1. Op deze wijze wordt het recht teruggedrongen en wie wijkt van het kwade wordt het slachtoffer van uitbuiting. Jesaja 59 vers 14 en 15. Zij die rechtsbevoegdheid hebben over het leven van hun medemensen moeten beschouwd worden als schuldig aan een misdaad wanneer zij zich overgeven aan onmatigheid. Alle die de wet moeten uitvoeren moeten de wet ook houden. Ze moeten mannen van zelfbeheersing zijn. Ze moeten volledig macht hebben over hun lichamelijke, geestelijke en zedelijke krachten, opdat ze een gezond verstand en een groot rechtvaardigheidsgevoel zullen bezitten. Het hoofd van Johannes de Doper werd aan Herodias gebracht, en zij ontving het met duivelse voldaanheid. Ze verheugde zich in haar wraak en vleide zich met de gedachten dat het geweten van Herodes niet langer verontrust zou zijn. Maar uit haar zonde kwam voor haar geen geluk voort. Haar naam werd berucht en verafschuwd, terwijl Herodes meer gefolterd werd door verroering dan hij door de waarschuwingen van de profeet geweest was. De invloed van wat Johannes de Doper geleerd had, werd niet tot zwijgen gebracht. Die zal reiken tot ieder geslacht, tot het einde der tijden. Zijn zonde stond Herodes steeds voor ogen. Voortdurend tracht hij bevrijd te worden van de aanklachten van een schuldig geweten. Zijn vertrouwen in Johannes bleef ongeschokt. Wanneer hij terugdacht aan Johannes' zelfverloochenende leven, zijn plechtige, ernstige oproepen, zijn gezond oordeel in het raadgeven, en wanneer hij dan eraan dacht hoe hij aan zijn einde kwam, kon Herodes geen rust vinden. Wanneer hij bezig was met zijn staatszaken, wanneer hij eerbewijzen van mensen in ontvangst nam, toonde hij een glimlachend gelaat en een waardige houding, terwijl hij een bezorgd hart verborg, aanhoudend ten neergedrukt door de angst dat er een vloek op hem rustte. Herodes was diep onder de indruk van de woorden van Johannes dat niets verborgen kan zijn voor God. Hij was ervan overtuigd dat God overal tegenwoordig is, dat hij getuige was geweest van de brasserij in de feestzaal, dat hij het bevel om Johannes te onthoofden gehoord had en de vreugde van Herodias had gezien en de belediging die zij het afgehouwen hoofd van de man die haar bestraft had, had toegevoegd. En vele dingen die Herodes uit de mond van de profeet gehoord had, spraken nu duidelijker tot zijn geweten dan de prediking in de woestijn gedaan had. Toen Herodes hoorde over de werken die Christus deed, werd hij uitermate ongerust. Hij meende dat God Johannes uit de doden had opgewekt en hem met nog grotere kracht had uitgezonden om de zonde te veroordelen. Hij leefde in een voortdurende vrees dat Johannes zijn dood zou wreken door een vloek uit te spreken over hem en zijn huis. Herodes oogste datgene wat God verklaard had dat het gevolg van een zondig gedrag zou zijn. Een bevend hart, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. Desnachts en desdaags zult gij opschrikken en uw leven niet zeker zijn. Desmorgens zult gij zeggen, was het maar avond en desavonds was het maar morgen. Vanwege de vrees die uw hart vervult en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Deuteronomium 28 vers 65 tot 67. Voor een zondaar zijn zijn eigen gedachten zijn aanklagers. En er bestaat geen ergere marteling dan het knagen van een schuldig geweten dat hem dag noch nacht rust geeft. Voor velen is het lot van Johannes de Doper een grote verborgenheid. Ze vragen zich af waarom hij in de gevangenis moest wegkwijnen en sterven. De geheimenis van deze duistere voorzienigheid kan ons menselijk oog niet doorzien. Maar het kan nooit ons vertrouwen in God schokken wanneer we bedenken dat Johannes slechts deelgenoot was van het lijden van Christus. Allen die Christus volgen zullen de kroon van zijn offer dragen. Stellig zullen zij verkeerd begrepen worden door zelfzuchtige mensen en ze zullen het doelwit worden voor de heftige aanvallen van Satan. Juist om dit beginsel van zelfopoffering te vernietigen, is het koninkrijk opgericht en hij zal er tegen strijden overal waar het zich openbaart. De kinderjaren, de jeugd en de rijpende jaren van Johannes werden gekenmerkt door standvastigheid en zedelijke kracht. Toen men hem in de wildernis hoorde zeggen: bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Matthäus 3, vers 3, was Satan bevreesd voor de veiligheid van zijn koninkrijk. De zondigheid van de zonde werd op zulke wijze openbaar gemaakt dat de mensen beefden. Satans macht over velen die door hem geregeerd werden, was verbroken. Hij had onvermoeid getracht om de doper af te trekken van een leven van onvoorwaardelijke overgave aan God, maar hij had gefaald. En er was er ook niet in geslaagd Jezus te overwinnen. Bij de verzoeking in de woestijn was Satan verslagen en zijn woede was groot. Nu besloot hij smart over Jezus te brengen door Johannes te treffen. Hij zou diegenen die hij er niet toe kon brengen om te zondigen, doen lijden. Jezus greep niet in om zijn dienstknecht te bevrijden. Hij wist dat Johannes de proef zou doorstaan. De heiland zou vol vreugde naar Johannes hebben willen komen om de somberheid in de kerkers te verlichten door zijn aanwezigheid. Maar hij mocht zich niet in de handen van de vijand geven en zijn eigen werk in gevaar brengen. Gaarne zou hij zijn getrouwe dienstknecht bevrijd hebben. Maar ter wille van de duizenden die in de jaren daarna in de gevangenis zouden moeten sterven, moest Johannes de beker van het martelaarschap drinken. Wanneer de volgers van Jezus zouden wegkwijnen in eenzame cellen, of door het zwaard zouden omkomen, of aan de martelpaal of op de brandstapel, ogenschijnlijk verlaten van God en de mensen, welke steun voor hun hart zou de gedachte zijn dat Johannes de Doper, van wiens getrouwheid Christus zelf getuigd had, een dergelijke ervaring had meegemaakt. Het werd Satan toegestaan om het leven van Gods boodschapper hier op aarde te verkorten, maar het leven dat is geborgen met Christus in God, Colossenzen 3 vers 3, kon de verwoester niet bereiken. Hij verheugde zich erover dat hij smart over Christus had gebracht, maar hij was er niet in geslaagd Johannes te overwinnen. De dood zelf plaatste hem in feite voor altijd buiten het bereik van de verzoeking. In deze strijd openbaarde Satan zijn ware karakter. Voor de ogen van het toeschouwende heelal maakte hij zijn vijandschap tegen God en de mensen openbaar. Hoewel Johannes niet op wonderlijke wijze verlost werd, was hij niet verlaten. Hij had altijd de gezelschap van hemelse engelen die hem de profetieën aangaande Christus verklaarden en de kostbare belofte van de schrift. Zij waren hem tot steun zoals ze tot steun zouden zijn voor Gods volk gedurende de eeuwen die nog zouden komen. Aan Johannes de Doper werd, evenals aan de mensen die na hem kwamen, de bemoediging gegeven: zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Matthäus 28, vers 20. God leidt zijn kinderen nooit anders dan ze geleid zouden willen worden, wanneer ze vanaf het begin de uitkomst zouden kunnen zien en het heerlijke doel zouden kunnen onderscheiden dat zij, als zijn medearbeiders, ten uitvoer brengen. Nog Henoch die opgenomen werd in de hemel, nog Elia die is opgevaren in een wagen van vuur, was groter of werd meer geëerd dan Johannes de Doper, die geheel alleen in de kerker stierf. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Filippenzen 1, vers 29. En van alle gaven die de hemel de mens kan geven, is de gemeenschap met Christus in zijn lijden het belangrijkste pand en de hoogste eer.